Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Alsof je een brandend huis verlaat en dan bij een vluchtplaats aankomt die ook al is afgefikt. Zo voelt het een beetje het afgelopen weekend. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen.
Welkom iedereen bij de Hartgras podcast nummer 15. Met Thomas Heerma van Vos, Frans Tomezen, Hugo Borst en ondergetekende. En een hele grote zak op tafel.
Ja, we hebben onze vrienden van Pocon bereid gevonden om ons een beetje te helpen. Hè, want zo'n geluid vanuit... Gouden mondjes, dat kunnen we toch wel zo samenvatten. Ja, dat moet ook een beetje gevoed worden. En Pocon, gazonrevolutie staat erop. Dat klinkt mij goed in de oren. Je krijgt meteen een link met, wat was het, 1794, Frans?
In Frankrijk was het ietsje later, en 1789.
Nou ja, gazonrevolutie. Alles in één voor een super gazon. Dat is toch leuk, want wij hebben uitgezocht. Hè? Wij hebben een grondig onderzoek gedaan. Mm-hmm. Maar het is dus zo dat 85% van onze luisteraars... hebben een piepklein gazonnetje of misschien wel iets groter.
Ja. Ja. En natuurlijk de link, voor wie hem niet legt, met hard gras. En Pocon.
Uiteraard, ja. Daar hebben ze ons natuurlijk ook op uitgezocht. Die schitterende naam. Ik vind het een goede naam, Hartgras. Want je denkt bij Hartgras ook wel aan stenen, toch? Voetballen op Hartgras. Vroeger, ja, Johan Cruijff, noem maar
op. Ik heb vroeger leren duiken als keeper op stenen.
Ja.
Er is ook een voetbalveldje in Amsterdam-Oost. Ja. Dat heet Hartgras.
Naar ons, hè?
Naar ons vernoemd, ja. Henk Spaan heeft officieel is volgens mij nog langs geweest zelfs. Ja. Om het te openen.
Trouwens, we moeten zo direct bellen, hè, met de grijze eminentie. Oh. Ik heb 10:30 heb ik Henk beloofd. Ik weet niet hoe laat zitten we nu.
10:30.
Nou, bellen, dan staat je wat te wachten. Want ik denk dat Henk staat te popelen om
Frankrijk te vieren.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Zou Henk voor Frankrijk zijn geweest?
Ik moet zelf zeggen dat ik ook naar Frankrijk heb zitten kijken, niet naar Nederland.
Nee. Oh, ik heb juist wel naar Nederland zitten kijken.
Hoe heb jij gekeken?
Ja, ik probeerde naar Nederland te kijken, maar ik bleek naar Frankrijk te kijken. Nee.
Met toch voorspelde ergernis heb ik zitten kijken. Ja, en hoofdschuddend van begin tot eind.
Het is natuurlijk maandagochtend, terwijl we dit opnemen. Vrijdagavond was de wedstrijd. Er is veel over gepraat. Je had gisteren op Radio 1 uitzending, Hugo, waar de persconferentie ook in te horen was. En nog een interview met het sneeuwvlokje wat nu al smelt. Wat is er nog over te zeggen?
Ja, ik krijg nu een signaal van Pelle. Ah. Henk hangt. Henkie?
Henk hangt.
Henk, brand maar los. Jij hebt natuurlijk eigenlijk alleen naar Frankrijk zitten kijken als francofiel.
Nou, wat zei Ronald Koeman nou op die persconferentie? Er was een optisch verschil tussen Nederland en Frankrijk.
Nou, dat is geen spel tussen te krijgen.
Nee, maar dat vond ik een merkwaardige formulering. Want er was niet alleen een optisch verschil, er was gewoon een heel groot kwalitatief verschil. En als er alleen maar een optisch verschil is, dan lijkt het net alsof het oplosbaar is. Maar dit is echt niet oplosbaar.
Nou, wat mij irriteerde, dat was dat de hand niet in eigen boezem ging. Want dat verschil dat zo groot was tussen Frankrijk en Nederland, dat kan natuurlijk opgelost worden door een coach met een visie, of die nou langdurig of tijdelijk is. Maar hij blijft, hij heeft verzonnen, dus we gaan het anders doen. Hè? Hij zet zich altijd graag af tegen Van Gaal. Dat is echt een groot probleem.
Ja. Was heel duidelijk te horen ook. Steeds sneertjes in die persco.
20 jaar een vete. En, hè, want het is niet voor niks. Hè? Van Gaal geen Sillessen, hij wel. Van Gaal geen Wijnaldum, hij wel. Van Gaal het accent op verdedigen. Nou, Ronald Koeman wil Hollandse school 4-3-3. Het is zo ontzettend kinderachtig eigenlijk, wat Ronald Koeman ons presenteert.
De enige overeenkomst tussen Van Gaal en Koeman is dat ze beide niet Memphis durven wisselen. Terwijl hij vraagt erom natuurlijk. Maar verder is het zo dat, ik weet het niet met Koeman. Krijgen we nou 2 jaar lang weer een 4-3-3 gesprek? Het lijkt me zo verschrikkelijk vervelend. Alsof er helemaal geen andere systemen zijn, weet je wel. Ja, het is ons systeem.
Maar die Fransen komen er ook goed mee overweg, vond ik.
Nou, maar die hebben dan bijvoorbeeld wat controlerende middenvelders die ook nog eens kunnen voetballen. En je moet je systeem moet je dichtbouwen. Heb je niet gezien? Frankrijk gaat gewoon met 11 man achter de middenlijn staan. Hoor.
En wachten.
Die geven de bal aan Nederland.
Maar dat is het ergelijke. Ja. We weten van Frankrijk dat waar ze ook spelen, in welke fase van een toernooi ze ook spelen, het is wachten en dan keihard eruit. Je kunt er een beetje badinerend over doen, omdat je zoveel kwaliteit ziet bij de Fransen. Maar het is zo knap, want als ze die bal hebben, dan rennen ze er met 4-5 op topsnelheid uit. Bolt is er niks bij. En dat ziet er toch indrukwekkend uit. Dus dat weet je. En dan nog in die eerste minuten zie je Nederland bouwen. En we weten allemaal, oh god, als je daar ook de bal maar niet speelt.
Ze leken verbaasd hè, dat dit gebeurde. Terwijl we het al onvoorstelbaar toch zien.
Ja. En daar zijn ze dus of niet goed op voorbereid. Of
het eigenwijze van Koeman. Die heeft gewoon besloten, ik ga 4-3 spelen. Ja. Dat haalde hij ook steeds aan. En hij wilde zich afzetten tegen Van Gaal. Maar ook de ego's zijn te groot dan bij zo'n bondscoach. Van ik ga dit doen en het is waarschijnlijk een proces. Hè,
hij is deze week 60 geworden en hij heeft het nog diep in zich om nog altijd ruzie te maken met Louis van Gaal. Om het even definitief anders te doen. Ja, ik vind het echt ongehoord dat je voor deze ene wedstrijd niet een uitzondering maakt om eventjes één keertje anders te voetballen dan
en dan daarna hè, met je plan beginnen. Want op zich, dat ontbreekt aan visie, dat hoorde ik jou of Henk net zeggen, dat ben ik niet helemaal met hem eens. Want hij heeft wel een plan wat hij wil, alleen het visie op deze wedstrijd was gewoon weg. Had de Steven de Vrijder nog naast gezet, omdat de licht hij met zijn kipcaddy zat. En had gewoon het opgevangen, dat blok, die 4-5 mensen die vol met die intensiteit, waar iedereen het ook maar steeds over heeft.
Het is heel simpel, je moet het gewoon helemaal vol plempen met spelers. En
8 verdedigers, 2 keepers.
En hopen. En
2 keepers,
gewoon met gevouwen handjes, gewoon afwachten wat de Fransen met ons gaan doen. Nee, maar dat is natuurlijk ook niet, je wil wel nog een wedstrijd hebben, maar had dan niet Taylor en...
Ik wil helemaal geen wedstrijd hebben. Ik
wil een resultaat?
Ik wil heel lang op 0-0. Dat die Fransen gewoon geërgerd raken. Je weet hoe dat gezelschap dus elkaar haat als het slecht gaat.
Exact, ja.
Nou, nu zagen we jubelende Fransen. En in de kleedkamer wat Mbappé zo triomfantelijk zei. Henk, wat zei hij in het Frans?
Ja, on ne lâche pas. We gaan door. Zo kwam hij de kleedkamer binnen.
Ja. Pijnlijk hoor.
Ja.
Ja, heel pijnlijk was het. En Weghorst was dan de man nog wel die het een beetje rust bracht. Ik hoorde jou zeggen een 9 voor Wout Weghorst gisteren op de radio, Hugo.
Ja, dat was natuurlijk niet zo bedoeld. Nee. Maar ik zou Weghorst nooit een 9 geven. Al maakt hij tijdens de WK-finale de 3, dan krijgt hij nog geen 9. Nee. Maar Henk, heb jij nog dingen gezien die wij stervelingen niet hebben gezien in die wedstrijd?
Nee, natuurlijk niet. Iedereen heeft kunnen zien dat er gewoon een enorm niveauverschil is. Maar niet alleen met Frankrijk hoor. Ik heb gezien de wedstrijd een paar dagen geleden Engeland-Italië. Ontzettend leuke en goede wedstrijd. Met een formidabel Engeland in de eerste helft. En Italië dat in de tweede helft gewoon als een, zeg maar, als één man opstond en terugkwam in de wedstrijd. Hartstikke goed voetbal. Mm-hmm. Gisteren keek ik naar Engeland-Oekraïne. Nou, Oekraïne was kansloos, maar Oekraïne is beter dan Nederland, hoor. Beter dan dit Nederland zelf al. En die zullen dan op de wereldranglijst wel een stuk lager staan. Maar het is echt bedroevend. Het is, maar dat zit hem ook in de keuzes van Koeman. Want, oké, we gaan niet weer over Taylor zitten zeiken, heel even dan. Maar hoe is het mogelijk dat je die opstelt? Die voetbalt al maandenlang onder zijn eigen
niveau. Is er iemand hier die Taylor wil verdedigen? Ik wil dat toch eventjes...
Hij is 20?
Ja, absoluut niet. Nee, niemand. Nee, niets in mij wil hem verdedigen.
Nee, dit is wel goed toch? Even de deksel op zijn neus. Want hij liep ook bij Ajax al arrogant wel rond. Scoorde
moet je toch helemaal niet meer oproepen nu?
Nee, ja, maar je gaat
laat gewoon staan opstellen.
Hij wordt niet opgesteld meer, denk ik, vanavond.
Maar ja, dat zeggen we altijd. Maar ondertussen, ik denk dat onder Branko, Schreuder speelt hij. Ja. Speelde die. Heitinga doet een beroep op
speelt
hem.
Ook in de klassieke.
Van Gaal deed het. En Koeman nu ook.
Nee, omdat er wel heel veel talent in zit. Ik las een artikel vanochtend over. Het is wel een voetballer die blijft voetballen en kan voetballen.
Dat moet in de Telegraaf in Brugge staan.
Ja, dat weet ik niet.
Nee, dat was Willem Vissers.
Oh, dat was Volkskrant inderdaad. Maar hij is
Willem
wel
Vissers ging een tegendraadse mening.
Dat vond ik wel leuk.
Ja, niet zo op Taylor zei ik het. En in de laatste twee alinea's zeker Taylor echt helemaal af.
Ja, dat is wel waar. Ja. Dat hij heel veel domme fouten maakte.
Maar Taylor hoorde er niet in thuis.
En de Roon is nu ook wel voorbij, Henk, of niet?
Experiment. Nou, de Roon is gewoon een hele nuttige kracht. Om als een soortement van Edgar Davids naast Zidane. De Roon naast Frenkie de Jong.
Ja, maar Davids kon echt voetballen. Die was heel technisch voetballen.
Ja, maar zo slecht is de Rono ook weer niet. En maar naast Frenkie de Jong heeft hij echt wel waarde.
Ja.
Anders dan speel je niet al een jaar of acht in de Serie A in het eerste. Maar als hij zeg maar de zogenaamde kar moet trekken, ja, dat bestaat niet.
Nee, je had nu drie voetballers staan op het middenveld die eigenlijk op absoluut topniveau niet zo goed kunnen voetballen.
Nee, dat klopt. Ja. Terwijl daar bij Frankrijk stond Rabiot, Tchouaméni en Griezmann. Ja Griezmann die kwam even bij de Roon en Taylor langs om die bal op te halen, weet je, na twee minuten.
Met zijn roze, kapseltje. Moet Branko van den Bomen dan spelen? Jouw Franse vriend vanavond, Henk?
Ja, Toulouse.
Ik heb geen idee. Dat zal toch eerst allemaal moeten worden uitgeprobeerd of hij dan de handelingssnelheid heeft voor het Nederlands elftal. Voor, laten we zeggen, een hoger niveau. Maar ja, het gebrek aan kennis bij dat Nederlands elftal is ook wel een beetje zorgwekkend. Want,
wat bedoel
nou
je?
Nou ja, hij is nooit, volgens mij is hij nooit gescout. Ja, dan zeggen ze wel, ja, we volgen iedereen. Maar die jongen heeft gewoon goals en assists, maakt hij in de eerste Franse divisie. En ik denk wel dat hij qua goals en assists op een hoger niveau staat dan middenvelders die wel in het Nederlands elftal spelen en die in de Eredivisie misschien nog iets minder klaar spelen.
Een rare vraag misschien, Henk. Zou het gelegen kunnen hebben aan het gras? Bedoel, gebruiken ze Pocon in het stadion
in Parijs?
Ja,
Parijs.
Ja. Nee, maar luister, maar het Franse Pocon... Dat is het voorbeeld. Ja, maar dat is het voorbeeld voor alle andere Pocons in Europa.
Hè? Oh, dat wist ik niet.
Nee, dat is...
Is dat daar ontwikkeld? Ja? Ik dacht dat Engels rijgras er wat mee te maken had, maar dat klopt dus niet.
Engels rijgras is natuurlijk de basis van voetbalgras. Maar Engels rijgras is tot dit hoge niveau gekomen door Pocon.
Oké, maar daar lag het dus niet aan vrijdagavond. We kunnen niet Pocon iets in de schoenen schuiven of...
Nee. Hebben jullie het al over de nieuwe hardgras gehad eigenlijk, die nu in de winkel ligt?
Nog niet, daar ligt hij wel voor me ook.
Die uitblinkt door een aantal prachtige verhalen, waaronder een heel mooi verhaal van Frank Heijnen, die in Venetië is geweest. Thomas Heerma van Vos met een verhaal over de verdwenen voetballer van de Bogaard.
Ja, dat vond ik een kut verhaal.
Thomas, jij hebt een speciale band met deze jongen.
Absoluut, Henk. Ik las over hem enkele maanden geleden. Verdwenen voetballer. Een voetballer die het ook nooit helemaal heeft gemaakt. Een voetballer die de meesten niet kenden. Mark van der Boogaard. En ik kende hem wel. En ik kende hem niet van zijn echte prestaties. Maar van een virtuele afsplitsing. Want in het computerspel dat ik als tiener altijd speelde. Championship Manager.
Ja.
Een beroemd spel. En dat plonk heel erg uit door zijn goede scouting. Daar speelde hij een grote rol. Want Championship Manager had voordat internet bestond... hadden ze allemaal lokale scouts bij allemaal wereldwijd bij allerlei clubs. En zij konden heel goed in kaart brengen welke spelers heel goed gingen worden. Dus door dat spel kende ik nog veel eerder dan door voetbalfilmpjes... kende ik spelers als Tevez en Mascherano.
En Bojan Krikic, die afscheid nam deze week. Dat was inderdaad echt de man die je moest hebben in dat spel.
En Robinho en noem het allemaal maar op. En die hadden zij dan al in kaart gebracht voordat de gewone voetbalkijker... hen al had opgemerkt. En soms zaten ze ook wel eens een beetje verkeerd. Of tenminste voorspelden ze een grote toekomst die er toch niet helemaal uitkwam. En zo iemand was Mark van der Boogaard. Dus als ik
op het spel
speelde,
was hij heel goed, hè?
Werd hij altijd fantastisch. Maar de realiteit heeft die verwachtingen toch niet helemaal kunnen bijbenen.
Waar speelde hij toen?
Hij speelde toen in de jeugd van Feyenoord. Hij is later nog wel naar Sevilla gegaan. Hij heeft bij NEC ook echt nog wel een beetje gespeeld. Maar blessures, tegenslag... Noem het allemaal maar op, maar mijn stuk gaat over enerzijds zijn vermissing van de echte speler wiens carrière niet helemaal tot wasdom is gekomen en daartegenover mijn carrières met hem en eigenlijk hoe ik me als computerspelende tiener aan hem kon optrekken.
Oh, mooi.
Ja, en is er iets bekend over, want hij is weer terug.
Hij is weer terug,
zijn familie had bekendgemaakt dat hij weer was opgedoken. Is er nog iets bekend over... Waar die geweest is, waarom die niks meer van zich liet horen, wat de reden was van zijn plotselinge verdwijning.
Dat is allemaal onder de pet gehouden. Right. Ik heb wel nog gekeken naar naar de Facebook en Instagram accounts van zijn ex-vriendin, die dit ook in het begin naar buiten had gebracht.
Mooi.
En die had daar toen het nieuws naar buiten kwam, allerlei zeer gealarmeerde berichten bijgeschreven over ook depressies en mentale toestanden en daarom maakte ze zich ook zulke zorgen. En de nasleep is beperkt gebleven tot alleen de mededeling. Hij is terug. Dus de rest moeten we gewoon maar zelf invullen.
Open einde.
Ja, mooi.
Ja, heel mooi. En dan nog een ander verhaal wat je wil uitlichten, Henk? Nog eentje?
Er is echt wel een mooi verhaal van Merel de Vries. Een debutant bij ons.
Altijd goed om te benoemen.
Een vrouw die beschrijft... de begrafenis van een oud-speler van Telstar. We komen er niet achter wie het is. Dus dat is iets voor Telstar-kenners om daar...
Maar we hebben er één aan tafel.
Ik ga na speuring doen.
Ja? Volgende week.
Nummer.
Volgende week antwoord.
Ja. Lekker Frans.
Ja, Gerard van zijn voornaam heet hij. En het is, hij heeft wel Eredivisie gespeeld.
Begint er dan een belletje te
doen? Eredivisie is lang geleden dus.
Ja. En dan is er nog, er zijn echt mooie verhalen zelfs. Er is een verhaal van een jongen van 24 jaar, Aaron Groot, over opinion reçu of idée reçu. Dus dingen die in het voetbal voor waar worden aangenomen. Maar als je er twee minuten langer naar kijkt, blijkt dat niet te kloppen. Enfin, het is weer een hele goede hartgras, nummer 149.
En wij zouden het leuk vinden, Henk, als mensen die fan zijn van onze podcast... En zo'n hard gras proberen, want heel veel luisteraars hebben dan wel een gazonnetje, heb ik net onthuld, 85%. Maar in zo'n gazon kun je natuurlijk ook moeiteloos gaan zitten om een lekkere hard gras te
juist
doen.
Nu.
Wij zouden het ontzettend fijn vinden als jullie eens een keer een hard grasje opduikelen in de boekhandel. Je kan ook een abonnement nemen. Wat kost dat tegenwoordig, Henk? Abonnementje?
Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat vind 60? Je gewoon op de website. Dat is,
ongelooflijk.
Lang niet.
Nee, maar goedkoper?
Dat is makkelijk te vinden op de website,
Goed. Nou ja, dat wou ik even gezegd hebben om het lezen.
Volgende nummer, Hugo. Ja? Volgende nummer 150.
Hey, gaan wij het eten eigenlijk?
Ja, we gaan wat doen. Nou, we gaan een borrel doen, hè?
We gaan zeker een borrel doen, 100%.
Met een hele live podcast erbij, hè? Met publiek.
Dat is niet zo'n gek idee, eigenlijk. En veel bruin fruit erbij, hè? Snacks en
Pokon. Ja.
Toosje Kip Kerry.
Ja. Toch? Kip Kerry, absoluut.
Henk, heel veel plezier al daar. Want je zit weer in Frankrijk, toch?
Zeker.
Goed zo. Nog even voorspelling voor vanavond? Nederland-Gibraltar in de Kuip?
2-0.
Zal Wout Weghorst gaan scoren deze keer
denk,
wel?
Hij speelt of basis, denk ik.
Of is het weer te moeilijk voor hem?
Nederland wint met 6-0. Laten we maar meteen even voorspellen. Jij, Frans?
Laten we even een rondje maken.
Nederland wint wel, want ze gaan natuurlijk die arme Gibraltese, of hoe heten ze, moeten nu voor de frustraties boeten.
Dus kanonnenvoer.
Ja, ik denk dat dat...
Hoeveel?
Toch 5-0.
5-0, ja. Thomas.
Laat ik het dan zeggen, 4-0.
Ik ben chagrijnig. Ik denk dat we 1-0 eraf gaan. Het wordt 0-1 vandaag.
Wat zeg jij nou weer?
Ja, ik zat op de fiets hier naartoe en ik denk van, ik ben altijd Mr. Positivo. Leuk, alles leven.
In dat geval krijg jij voor mij een zak gazonrevolutie.
Oké, dat is goed. Ja. Henk, dankjewel en au revoir. Tot de volgende.
Oei, veel plezier.
Goedemiddag.
Nou... De toon
hey,
is
maak
gezet.
Jij je zorgen?
Ik ben gewoon een beetje chagrijnig. Kijk, het
ik wou het helemaal niet over voetbal hebben. Oh. Die radiotoekomst voor jou bij Veronica.
Ja, de FM-veiling. Zijn daar
leg het even
iets
uit.
Van op de hoogte, Thomas en Frans, of niet? Nee. Dat zijn natuurlijk de radioneurtjes van deze podcast, Hugo en ik. Maar na 20 jaar worden de FM-frequenties weer geveild.
Oh ja, sorry.
En toen ik bij de NPO zat, waar Hugo ook nog steeds zit, NPO Radio 1, en ik zat natuurlijk bij 3FM, was je gewoon veilig. Dan had je gewoon sowieso een FM-frequentie, dan kon die van je afgepakt worden. Want Nederlands publieke omroep, je hebt een taak. Maar nu ik bij Veronica zit, ben je een commerciële zender. En moet je dus gaan meeveilen, betalen. Maar er zijn ook maar een x-aantal frequenties en noem maar op. En Veronica zit dan bij de Talpa Media Groep. Die dan weer 4 zenders hebben, 538 Radio, 10 Sky Radio en Veronica. En ze mogen waarschijnlijk, de advocaten zijn nog druk bezig, maar 3 radiozenders behouden.
En zijn jullie de kleinste?
Op de FM-frequentie. Wij zijn de kleinste van de 4.
Hoeveel procent?
We zitten nu op 4,5%.
En daarboven zit?
Ja, dan heb je Sky en 538, die zitten rond de 8-9%. Oh, en dan heb je Radio 10, die zitten rond de 10% marktaandeel.
Dus jullie moeten weer op zo'n schip gaan zitten misschien?
Ja, misschien. Of we moeten gaan op de DAB, dat je alleen maar online te beluisteren bent. Oh, ja. Of in alle nieuwe auto's. Daar zit. Maar aan de andere kant... denk ik dat Veronica wel dit ook gaat overleven weer. Of dus binnen de Talpa Media Groep. Of dat ze worden gekocht in zijn geheel door bijvoorbeeld weer een andere speler.
Kan een buitenlandse aanbieder kan Veronica kopen?
De Britten gaan zich ermee bemoeien, gaat het nu het verhaal. Mediahuis zou ook nog een optie zijn. Want je hebt dan DPG Media, die heeft Q-Music, AD, nou ja, alle kranten verder nog.
Ja.
Volkskrant, Parool. En dan heb je het Mediahuis, die heeft Telegraaf, NRC, maar nog geen radiozender.
Maar blijf je dan zo lekker onafhankelijk?
Nou ja, dat is natuurlijk wat Rob Stenders goed voor elkaar heeft gekregen binnen die Talpa-groep, dat hij... een vrijbrief heeft. John de Mol mag zich niet bemoeien met Stenders. Dat is het contract. En dat wordt dan misschien wel minder, waardoor je iets minder vrijbuiterig kan worden.
Ja.
Maar ik maak me op dit moment meer zorgen over het Nederlands elftal dan over de FM-frequentie van
Veronica. Maar dat is nergens voor nodig, want Thomas, Nederland plaatst zich moeiteloos voor het EK. Want zelfs als je derde wordt, dan kun je nog via een achterdeurtje, namelijk de Nations League, je plaatsen voor het EK in Duitsland. Dus ja, waar gaat het eigenlijk over?
Nou, het gaat erover dat Koeman, we hebben natuurlijk al wel wat keuzes belicht, dat hij helemaal niet in staat is, volgens mij, om te doen wat er nu nodig is. Namelijk een paar gedurfde keuzes te maken en een paar onverwachte pionnen naar voren
wie
te
dan?
Schuiven. Nou, bijvoorbeeld Wiever. Ik begreep dat hij wel wat fysieke malheur had, maar dat je die nu niet verkiest boven Wijnaldum. Dat je Wijnaldum, die eigenlijk in geen jaren een goede wedstrijd heeft gespeeld, nu weer naar voren schuift. Die is nu 32, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Daar heb je dus met het oog op het volgende toernooi, en zeker op volgende toernooien, helemaal niets aan. En zo zijn er wel meer spelers. Ik zou dan ook bijvoorbeeld, die heeft weinig gespeeld, maar Gravenberg is proberen. Ik zou wat proberen met wat jongere spelers. Nou, Xavi Simons speelde dan wel. In de tweede helft begon die ook iets van... De hint van flair te krijgen. Maar ik denk dat Koeman veel te koppig is al genoemd, maar ook conservatief en ouderwets is om te doen wat nodig is. Dus dan komen we inderdaad wel op een EK en dan wordt dat niks.
Nou ja, zeker gezien het feit dat we Frankrijk tegenkomen of Italië of Engeland. En dan moet je natuurlijk weer eventjes de boel dichtgooien. En daar is hij dus niet toe in staat.
Ja, maar dan moet je een list verzinnen, toch? Tom Poes verzin een list. Dat is toch wat hij moet doen.
In maar Koeman van... verzint toch geen list? Maar
hij is toch een goede trainer wel, over het algemeen. Frans?
Ja, nou ja, ik denk... Kijk, je kunt wel naar de trainer wijzen, maar in dit geval, omdat er natuurlijk hele ervaren spelers in staan, moet je toch ook naar de spelers kijken. En dan moet je naar de spelers kijken die het elftal dragen, zoals het heet.
Nou, namen, rugnummers.
Virgil. Ik vind Virgil... Die ontspringt altijd de dans, omdat het zo'n charmant figuur is. Maar het is feitelijk een hele matige verdediger. En dan wordt hij geroemd omdat hij zo goed organiseert. Nou, als iets niet georganiseerd was, was het de Nederlandse verdediging. Dus, en jij noemde al Memphis. Dus ik denk, die twee, die zouden eigenlijk de kop van Jut moeten zijn. En dan wordt toch Taylor de kop van Jut, die al lulletje rozenwater aan het worden is bij Ajax. En eigenlijk inderdaad niet in de basis hoorde te staan.
Nou ja, kijk,
dan wordt er gedaan net alsof het daar aan ligt. Als we dat beter hadden gehad.
Dat was wel een domme keuze. Ik bedoel, alleen Ronald Koeman ging voor Taylor kiezen. In heel Nederland.
Maar dat is één speler. Hè? Dus,
nee, zeker. Maar kijk, Van Dijk, Virtual, zeg jij. Mag jij Virtual zeggen?
Dat staat op zijn
artiestennaam. Ja.
Dat is Memphis. Dat klinkt natuurlijk beter dan Van Dijk, denkt hij. Ja, Van Dijk is natuurlijk veel beter.
Zeker als je het in Nederland zelf al speelt.
Maar dan moet je ook gewoon Jan van Dijk heten of zoiets.
Ja, dat was een hele kleine...
Kleine venijnige.
Is dat een voetballer?
Jan van Dijk, ja.
Was dat Jan van Dijk geweest ooit?
Maar dat kennen onze
Groningen. Tijd, Groningen, ja.
Wat was dat voor voetballertje dan?
Een centraal verdediger. Ja, klein.
Middenveld. Die verdedigende middenveld.
Verdedigende middenveld was het ook, okay, ja.
Ja, nee, daar kwam je niet zomaar voorbij. Maar die kan vervangen worden door De Ligt.
Ja. En dan Timber De Ligt.
Timber De Ligt.
Ja, of Ake De Ligt. En dan Malasia voor iemand proberen.
Maar nu zeg jij Memphis, ben ik het toch niet mee eens. We weten allemaal, die is nu 8,29, denk ik. Die kan nog wel 2-3 heel goede jaren hebben. En het is wel heel snel om hem af te schrijven.
Nee, ik zeg ook niet dat hij er nooit meer in moet. Maar probeer het een keer zonder hem. Ja. Of laat hem een keer invallen in de tweede helft.
Zijn status wisselen hersenen, ja.
Maar dat is toch met hem gedaan toen, met het WK. Toen was hij niet fit en toen ging Louis hem gretig maken. Toch? Die ging hem maar op de bank houden. En
niet gelukt.
Nee.
En wat ik ook een misvatting vind is Weghorst. Kijk, de verrassing van Weghorst zit erin. Hè, wat Messi zo mooi verwoord heeft van... wat ben jij voor een...
Bobo.
Ja. Ik weet nog niet precies wat het betekende, maar niet iets gunstigs. En dat heeft ermee te maken... Als jij op voetballen zit en je krijgt ineens, komt zo gek de veld op stormen. Je denkt, zijn we in een andere sport beland? Wat is dit? Doet hij mee?
Alle wedstrijden van Manchester United aan het kijken. Die man is geobsedeerd door Weghorst. Ja. Omdat hij niet begreep dat natuurlijk zo'n rare snuiter op dat niveau ineens kan meedoen. Ik bedoel, je haalt ook niet iemand van de tribunes en die laat je mee.
Nou ja, dat is hetzelfde.
Dus Messi kijkt alleen maar mensen.
Hij is een beetje die variant van zo'n streaker, zo'n naakte fan met zijn zwaaiende piemel die het veld op rent. En hij is eigenlijk daar de geklede variant van.
En er komt geen steward het veld in om weg te tackelen, te ontzetten. Ja. Nee, ja, dat is heel raar.
Hij heeft toevallig de juiste clubkleuren aangetrokken. Daarom komt hij ermee weg.
Maar dat zegt, werkt dus niet als je hem in de basis opstelt en iedereen denkt, oh, Weghorst staat in de spits.
Maar moet je dan Brubby opstellen?
Brubby?
Ja, zo noemt Koeman hem de hele tijd.
Brubby?
Heb je dat niet gezien? Nee. Nee. Maar wat is dat toch met trainers? Gapko hadden we natuurlijk ooit. Frank de Boer had... en dan nu hebben we Brubby. Nee, maar moet die Brubby dan opstellen?
Ja.
Ja, dat weet ik ook niet hoor.
Je bedoelt, het is zo armoedig. Weghorst is het beste wat we kunnen.
Exact, de tweede spits van Ajax die er echt geen bal van kan. Nee. Op dit moment.
Nee, het is niet best. Nee.
Of Daniel Malen dan in de spits.
Nee, Malen.
Die pakt er toch ook niks van?
Nou, die is de laatste maand wel iets beter geworden.
Iets beter.
Ik vond hem nog de beste aanvaller van Nederland.
Hij viel er wel goed in, ja. Ik weet gewoon niet wie we hebben meer.
Nou ja, ik denk dat we ons moeten verzoenen met het feit dat we een beetje de subtop van de wereld zijn. Dus
ja, wat Henk zegt, de Oekraïne moeten misschien oprichten. En die hebben een oorlog.
Ik denk dat ik weet wat er moet gebeuren.
Die kunnen we hebben.
Jongens, ik heb het anders. Nee,
Eureka.
Ja, nee. We vergeten Hiddink, advocaat. Maar we vergeten ook Van Gaal en Koeman. En we moeten eigenlijk in die overgang... er komen interessante trainers aan. Ze heten Pascal Jansen, ze heten Slot... Ze eten natuurlijk Ten Hag. Zo iemand willen wij als bondscoach hebben. Alleen ja, het is verdomme te vroeg. Zij moeten nog verder carrière maken. Maar als er nou een driemanschap zou komen... Dit is even idealistisch gelul.
Leuk.
Van Ten Hag, Slot en Pascal Jansen. En die gaan met dat driemanschap... met hele nieuwe opvattingen over voetbal... die gaan het Nederlands elftal. Snappen jullie een beetje waar ik naartoe wil?
Ja, die gaan het Nederlands elftal en dan wat
redden.
Wat lonkt er dan weer?
Nou ja, dan krijg je een nieuwe impuls. Ik heb de indruk dat wij met het Nederlands elftal ergens in 2006, zitten. En ik wil met dit Nederlands elftal gewoon in 2023...
Dat was wel een mooie tijd met Van Basten. Vond ik,
ja, dat is dan niet goed. Veel betere Laat tijd ik zeggen 2002 of 2016.
Ja, toen we er niet bij waren op het eindtoernooi.
Er gebeurt of de jaren van 80. Alles. Er gebeurt van alles. En ik heb niet de indruk dat wij meedoen op dat niveau.
Nee. Maar als jij die drie bijvoorbeeld aanhaalt... Mm-hmm. Stel dat je een slot op voor deze groep zet. Die doet het fantastisch. Maar die bouwt met Feyenoord gewoon een heel seizoen... aan een team. Je hebt hoeveel trainingen hebben ze afgelopen week gedaan? Zeker door die ziektes hebben ze misschien.
Ze zijn lekker uit eten gegaan.
Ja, nee, maar dus je kan toch helemaal nergens aan bouwen. Dus je moet vanuit een inderdaad slim positiespel, slim systeem, wat het ook mogen zijn, 4-3-3 of 8-1-1.
Maar ik wil toch even gezegd hebben dat Slot eigenlijk binnen een jaar een heel nieuw elftal superknap heeft gecomponeerd. Ja. Dus ik denk dat hij wel op heel korte termijn iets kan realiseren. En als hij dat nou samen doet met Ten Hag, Pascal Jansen, kunnen dat zijn een beetje de nieuwe
kussen. Kunnen die op één kussen slapen?
Dat zal tot hoop ergernis.
Slot moet dan wel de baas zijn, denk ik.
Van Ten Hag?
Denk je nee, maar je praat niet graag... meer in baan, in de weg met de pikorde. Dat is ook 2002.
Weg hiërarchie, ja. Inderdaad.
Nee, het gaat om samenwerken. Het gaat om ja.
Trouwens, ja. Over Slot gesproken, die heeft wel een klein probleempje. Geert Ruida ligt eraf. Trauner las ik. Toen moest geblesseerd het veld af. Dus de verdediging van
zie ik jou, waarom zeg je dat met van die pret oogjes?
Ja,
zeggen?
Dat is helemaal niet leuk. Er zit ook een Rotterdam hoor. Hem
op.
Jij denkt dat er zit geen Wessel Penning.
Nee, ik denk ik kan vrij. Het kan
weer
de
een waardig vervanger van Wessel Penning.
Nee, ik ben helemaal niet blij daarmee. Want, maar het viel me wel op dat er weer de blessures uit de interlandperiode komen. Waar een Feyenoord nu in die titelrace wel echt de balen van heeft.
Het is helemaal geen race meer, toch? Na de vorige keer. Het enige leuke aan het Nederlands elftal vind ik dat ik even mezelf niet meer geconfronteerd zie met Ajax. Ja. In zekere zin is het daardoor ook een soort langer uitgestelde ramp. Alsof je een brandend huis verlaat en dan bij een vluchtplaats aankomt die ook al is afgefikt. Zo voelt het een beetje het afgelopen weekend. En Feyenoord heeft natuurlijk door niet alleen Ajax te beteugelen, maar door ook nog op het laatste winnen al een knock-out uitgedeeld. Dus Geertruida ligt er nu waarschijnlijk zo'n 6 weken, las ik uit. En Trauner is een twijfelgeval. Maakt niets uit.
Dan is hij net op tijd voor de Coolsingel, denk ik. Hè? Ja, dat is hij net fit.
Ja, en de keeper komt
er
weer aan.
Dat is toch al gespeeld.
Tylo.
Volgens mij komt hij er toch weer aan, langzaam.
Zeker. Nou, over keeper gesproken, nog heel even terug naar het Nederlands elftal. Ja. Moet Cillessen spelen vanavond?
Nee, ik vind Verbrugge. Maakt toch niet uit. Ik wil die Verbrugge wel
eens
zien.
Die wil ik ook graag zien.
Ja, maar je krijgt één bal op doel. Tegen Gibraltar.
Ja, die
0-1 die Frank voorspelde.
Ja. En die laat Verbrugge glippen.
Nou, laat dan Cillessen maar staan.
Heb jij het nog steeds niet op hem?
Nee, helemaal niet. Nee, oh, hoor. Nee, ik vond het sneu. Ik betrapte me erop dat dit bij die tweede goal, dat ik dacht van hè.
Hij had nog wel een hele mooie bal onderin rechts.
Zeker, met die kopbal. Ja, moeilijke stuit, outkeeper, je weet hoe dat is.
Nee, maar die Verbrugge wordt natuurlijk de nieuwe doelman. Ik heb hem nog nooit gezien.
Ik
dat
ook
is
niet.
Het leuke. Ik heb die man nog nooit de bal zien tegenhouden. Maar ik roep nu keihard, Verbrugge moet erin.
Maar jij zegt, dat wordt de nieuwe keeper. Ik weet niet eens, is hij groot, is hij blond, is hij soepel in de heupjes?
Nou, Pelle attendeerde me er net op dat hij erg op Taylor lijkt, qua uiterlijk.
Oh, met zo'n sikkie ook aan de onderkant.
Ja, zo'n, hoe noem je dat? Hij begint te knikken. Ja, hij begint lachen te knikken. Ja. En Jelle ten Rauwelaar bleek degene die het allemaal jaren geleden
Kijk.
Al zag.
Nou. Heeft hij ooit in Interland gespeeld? Of niet?
Jelle? Nee, het was heel modaal.
Ja, toch? Maar vanavond...
Ik heb trouwens voor de bondscoach nog een
tip. Telstar?
Nagelsmann. Die heeft niks te doen. Ja. En die zit er helemaal doorheen.
Moet hij niet naar Ajax?
Dat zou ook
hij is helemaal
zijn.
Niet toe aan een club, want hij is nog in een rouwproces. Maar hij wil in ieder geval wraak nemen. Hij wil in ieder geval op Duitsers wraak nemen.
Dan moet je naar Nederland gaan.
Moet je naar Nederland
gaan. Wel goed verhaal, hè? Ze hebben voor 25 miljoen gekocht.
Ja, dus hij heeft geld zat. Hij heeft nog een enorme afkoopsom. Dus
enorme afkoop, ja. Dat heeft zijn geld gekost.
En dan leidt hem wat af, want hij zit ook in München. Zo triest is het voor
ik
hem.
Ik vind het ook zo raar, want ik heb laatst zo genoten van Bayern München in de Champions League.
Ja, ja tegen PSG, hè?
Die Bundesliga ontgaat mij dan een beetje. Daar doen ze het dan niet je van het.
Ja, tweede staan ze ook.
Ja. Waarom zou je hem wegdoen?
Ze staan tweede bij Dortmund, die natuurlijk met Bellingham en geweldig elftal hebben natuurlijk.
En Union Berlin staat nog steeds op 3, hè?
Ja.
Ze doen nog steeds wel mee. Dat geeft dan weer een beetje een soort van doekje
voor de Ajax is eigenlijk uitgeschakeld door een grootmacht, hoor.
Ja,
in Europa.
Ze zijn tegen de Belgische Union afgegaan, hè?
in de Europa League.
Union Berlin zet echt een trend, hè, met dat voetbal.
Ik had nog een vraag aan jou, Hugo. Maar als je het niet over wil hebben, mag het ook. Maar ik las gisteren een artikel over Harry Vermeegen. Dat hij heel trots zei, ik was nog erger dan Matthijs van Nieuwkerk. En nu weet ik, jij hebt ooit met hem gewerkt, toch? Als redacteur.
Ja, nee, Harry was geen fijne man om mee samen te werken.
Nee. Maar hij zegt, ik stuurde wel eens mensen huilend naar huis. En...
Nou, wat ik een keer heb meegemaakt, Leo Verhul, mijn maatje uit Rotterdam, met wie ik samen de redactie deed van Nieuwe Koeien.
Met Henk Spaan aan de andere kant en, ja. En Harry Vermeegen aan de ene.
Nou, die regelde dan vaak gastjes die een trucje konden. Ook wel eens meisjes trouwens. Dat kwam toen al voor het eerst een beetje op. Maar had ik een jongetje gescout. En dat jongetje, Van Gaal zou zeggen, leverde niet op het moment suprême. En Harry Vermeegen was zo ontzettend onaardig voor dat ventje. Eerst tegen Leo Verhul. Want
ventje? Zei, jij een jong jongetje?
Dat jongetje, die mocht de trucjes doen. Die waren 6, 7, 8, 9, 10 jaar.
Nee, dat is goed voor de context.
En die hadden dan een test doorlopen. Wij gingen dan al testen of ze wat konden. En sommige jongens, dat was verbluffend. Die kenden die konden à la Davids echt mooie straattrucs. Alleen, het was wel zo dat er eentje dicht sloeg.
Wandcamera, ja.
Precies. Ja. Nou, dat gebeurde dus een keer met een jongetje. Nou, en toen heb ik van Leo gehoord hoe Harry tekeer ging. Eerst tegen Leo, want ja, die had hem gescout. Maar ook heel chagrijnig ging doen tegen dat ventje. Nou ja, kijk, probeer je daar een voorstelling van te maken? Ja, dat was Harry. Je kon ook ontzettend met me lachen soms. Kan het niet ontkennen. Maar... Nee, dat waren vaak geen fijne momenten. Nee,
ik vond het grappig dat hij dan heel stoer dat ging roepen in een interview gisteren bij RTL Boulevard, notabene.
Oh ja?
En toen dacht ik, moet even checken, hè, ervaringsdeskundige.
Hij riep ooit tegen mij, toen had hij ruzie met Henk Spaan. Hè. Leo Veel en ik zaten bij die twee Nieuwe Koeien. Toen kregen ze ruzie, hè, want Harry was achter de rug van Henk om gaan onderhandelen met, ik dacht, John de Mol.
Een soort ouderwets Mattie en Wietse verhaal uit de radio.
Ja, inderdaad. Dat was toen. Was
nou, Lauren Hardy deed het al, hè?
Echt waar?
Dat is al heel oud.
Oh ja?
De dikke die had dat.
De dikke was... Nee, was de dunne was...
Nee, de dunne was... Dat was het brein, zou ik maar precies. zeggen. Maar de dikke die was wel van het makkelijk geld incasseren. Dus die had altijd... dat deden die studio's. Ze naaiden ze hun. En ja, die dikke heeft alweer getekend, zeiden ze dan tegen die de dunne. Ja.
Maar goed, wij zaten er dus tussen, Leo en ik, als redacteur. En het was zo, toen moesten er nog 6 uitzendingen worden gemaakt. Dus dan gingen wij met een zwaar gemoed naar Hilversum. En er zat Leo in het kamertje waar Harry zat. En zat ik in het kamertje waar Henk zat. En dan kwam Leo aanzetten. Ja, Harry zegt, als we nou de volgende scène zus en zo doen. En dan zei Henk weer tegen Leo van, nou, dat is goed. En dan zeg ik dit. En dan ging Leo weer terug naar Harry. Ze spraken dus niet meer met elkaar en wij zaten daar dus tussen. Nou, dat is echt doodvermoeiend. Maar dat was het gekke, dan werd het opgenomen en dan merkte je er helemaal niets van. Dus ze konden heel goed acteren, alsof ze op dat moment nog de beste vrienden waren. Het was ook nog niet echt uitgelekt dat Harry achter de rug van Henkom eigenlijk zich aan het afscheiden was. En de duo aan het opheffen
was. Die is toen ook naar John de Mol gegaan, Harry Vermeegen.
En ja, Henk die heeft toen de regias gemaakt. En
dat is onze generatie.
Henk heeft toen voetballen doe je zo.
Balla was ook zo'n programma van hem.
Balla?
Ja, en de regias.
Oh, nee, die ken ik niet. En wat ging Henk doen?
Voetballen doe je zo.
Oh, ja.
Dus een beetje... Dat was wel een verschil tussen die twee. Ja, ja nee, dus nee, dan moest Harry Vermeegen.
Ik zag het voorbij komen.
Over voetballen doe je zo is een boek van Piet Keizer. Hè? Dat was in de jaren 60 had je een boek.
Nee, het is gebaseerd op volgens mij op... hoe heet het? Van Tijn, de hoofdredacteur van Vrij Nederland.
Neuken doe je zo.
Neuken doe je zo.
Ah, Neuken. Hij kon dat heel Amsterdam-Zuid-achtig beschaafd Neuken. Uitspreken.
Zeg het nog eens.
Neuken.
Neuken doe je zo.
Dus het is een heel zuinig mondje.
Nou ja, het had ook niks met seks te maken, vond ik, als hij dat zo uitsprak.
Wij hadden Bridget Maasland weer, die dat programma maakte, toch? Neuken doe je zo.
Oh, dat, wat? Dat
van Wijnen? Langs, kun je dat niet?
Heette dat zo?
Dat heette Neuken doe je zo.
Dus het was gebaseerd weer op Van Wijn, of
op Henk,
Van Tijn.
Met voetbal doe je zo. Nee, maar dat was gewoon echt recht voor zijn raap, hoor. Dat was heel veel seks. Dat was niet Neuken.
Nou, dat kwam er bij mij thuis.
Nou, Joop van Tijn deed het privé trouwens wel, hè? Zelfs met onze prinses Irene.
Wat?
Wie?
Joop van Tijn, dat is die leed aan priapisme. Dat je.
Ja, wat is dat?
Dat de erectie alweer opkomt als je dacht dat je klaar was.
Jezus.
En zo'n vrouw denkt op een gegeven moment, nou is het wel mooi geweest en dan moeten we naar de volgende.
Maar waarom, zij klampte zich toch altijd wel vast aan bomen?
Aan zijn boom. Nou ja, om liever elke boom liever dan die van, ja, dat is van Joop van Tijn.
Is de cirkel weer rond Branko van den Bomen. Speelt hij? Ah nee, die is niet...
Ja, laten we komen hier terecht inderdaad. Ja, want,
de koning van de week.
Sparta, ik dacht dat we die wedstrijd van vanavond voorspellen. Maar we doen Sparta Feyenoord.
Doen we ook nog eventjes.
Oké, nee, dan zeg het maar.
Dat was gewoon even...
Sparta Feyenoord. Ja, Sparta in heel goede doen natuurlijk. En Feyenoord ook in heel goede doen. Dat wordt een clash om 2:30 zondagmiddag.
Jij als Spartaan. Trap jij mezelf?
Vind ik een heel moeilijke. Je weet, ik ben goed bevriend met Wessel. Ik ben goed bevriend met Wilfried de Jong. Ik heb heel veel Feyenoord vrienden. Ook Ajax-vrienden, zeker. Maar ik zou er best moeite mee hebben als wij het kampioenschap van Feyenoord opblazen. Aan de andere kant, ja, je bent een Spartaan. Je blijft een Spartaan.
Jullie moeten Europees voetbal halen, hè?
Ja.
Is dat nu plek 6, toch? Ja. Of ben je Twente al voorbij?
Dus ja, kijk, aan een gelijkspel heeft Feyenoord ook niks. Nee. Ja.
2-1 zou ik zeggen dan.
Toch 1-0, 1-0 voor Sparta dan. Maar Sparta heeft in het kampioensjaar... van Feyenoord, was het 2017? Toen maakte die broer van Pogba in de eerste of de tweede minuut de 1-0. Ja. Een geweldige kopbal.
Ja. Ja, die kopbal, ja.
Ja, 1-0. En nu zit hij in de bak, ik weet het eigenlijk niet.
Hij heeft toch afgeperst en zo en alles erop en eraan.
Had zijn broer
allemaal afgeperst. Misverstand.
Ja, die had toch van die, voodoo masters zijn broer afgestuurd.
Nee, echt. Dat is werkelijk waar.
Maar ja, goed, dat herinner ik me. En ondanks het feit dat het 1 over Sparta werd, dus dat kan dan toch gewoon, werd Feyenoord kampioen. Verloor trouwens ook nog van Excelsior dat jaar met 3-0. Alleen Feyenoord maakte het in 2017 in die allerlaatste wedstrijd toen goed tegen Heracles thuis. 3-0, kuit. Ja.
Maar jij zegt dus nu 1-0?
Ja.
Maar dat is wat je hoopt.
Nee, hij hoopt juist dat Feyenoord wint, maar dat mag hij niet hopen met zijn clubhart.
Nee, dat kan toch niet? Nee. Dan kan je toch niet... Nee, maar het is moeilijk, want je kiest tussen je vrienden of je club. Nou, ga maar aan, want dit is echt een gewetensconflict.
Nou, ja.
Nee, maar kijk, Feyenoord kampioen, dat betekent wel dat het fucking gezellig is in Rotterdam. Dus dat is ook wat waard.
En anders breken ze de tent weer af daar. Als ze niet geen kampioen worden.
Dat is ook zo mooi. Er zitten daar dan altijd verrassend veel Feyenoord. Hoe die altijd dan weer binnenkomen. Ik denk dat van de 11.000... Ja, is meer dan de helft voor Feyenoord.
Ja, ze riepen toch al, Feyenoord heeft nog alleen maar thuiswedstrijden tegen Excelsior, tegen Sparta.
Ja, maar wel linken thuiswedstrijden. Maar wat denken jullie?
Nou ja, denken en hopen is het een beetje, hè?
Dus ja, je wilt dat er gewonnen wordt door Sparta, zodat Ajax nog een kansje maakt dan.
Het is voor, ik zeg neutraal, voor de competitie zou het beter zijn.
Ja, het is goed, weet je, Frans. Ja. Maar?
Hoeveel wordt het?
Even kijken. Feyenoord scoorde... Eerlijk gezegd weer makkelijker, maar ik hou er graag op dat Feyenoord moeilijk scoort. 2-1 voor Sparta.
Ik denk een 1-1. En dat is niet eens zozeer mijn Ajax hart dat spreekt. Want volgens mij is dat gewoon al een gelopen koers. Want gaat Ajax ook niet alles winnen.
Maar het kan nog PSV of AZ worden.
Nee, dat zie ik ook niet gebeuren. Zeker PSV niet.
Nou, AZ dicht ik nog een grotere kans toe dan PSV om het kampioenschap. Waar twee honden vechten om één been, gaat de derde ermee heen.
Ik vind AZ wel de verrassing van de competitie. Van de tweede
ze wel weer stond tegen Twente ervan af.
Na Sparta, ja, nee, zeker. Nee, want dat vind ik, wou ik zeggen, heel knap van Sparta... met het verlies van toch hun Mijnans, die nu bij schittert bij AZ...
Ja.
Dat jullie toch weer een goed middenveld hebben met die Verschuren.
Ja,
en die keepers bij jullie, het is echt om je vingers bij af te likken. Waar haal je vandaan? Ja. Want eerst natuurlijk...
Van NAC?
Ja.
Sjoerd Moussou had al tegen mij gezegd... daar ga je zo ongelooflijk veel plezier van beleven.
Dat is weer zo'n goede
keeper. En ik dacht,
keeper.
Nou, ik moet het nog wel eens zien. Maar hij is echt waanzinnig. Gewoon supersnel en katachtig. Ja.
Moet Stijn dan niet bondscoach worden?
Nou, Maurice Stijn?
Nou, de trainer ik zou Maurice Stijn wel durven loslaten op Feyenoord of PSV. Hoor.
Oh, ja.
Of hij voegt zich bij die drie-eenheid van Pascal Jansen, Erik ten Hag...
Dat hij het dagelijks werk uitvoert.
Dat kan ook.
Maurice Stijn als veldtrainer.
Ja.
Dus we hebben hem te maken met een kwartet.
Het wordt misschien op een gegeven moment kunnen we gewoon de trainers opstellen, omdat we er 11 hebben. En dan kunnen de spelers gewoon coachen.
Ja, dit wordt.
En Van Breukelen wordt... Van Breukelen in doel weer.
Ja, nou, gewoon, en Fred Bisschot linksachter.
ik denk dat de Feyenoord met 1-4 wint.
Okay.
Ik ben van de extreme. En koning van de week, moeten we, het is moeilijk.
Oh nee, dat is toch Mbappé?
Ja, ik probeer altijd het nationaal te houden.
Oh, je
wil
iets anders doen.
Nou, nationaal probeer ik het altijd te houden. Maar
ja, dan is het heel moeilijk.
Ja, dan kom je niet verder dan AK.
Ja,
wel... Simons die niet door het ijs zakte met een 6-min.
Zo'n slechte elftal. Ja. Ja, koning van de armoede ben je.
Maar wacht even, de eerste divisie heeft gevoetbald. Ja. Heeft Telstar gedaan?
1-0 gewonnen van Topos.
Hey. Oh ja, klopt ja. Was het niet Plet? Zullen Plet koning van de week doen?
Ja.
Plet koning van de week?
Zeker.
Plet, eens?
Ja, dat tekenen we voor.
Dit is wel een headliner op de website van Telstar.
Ik denk, misschien kunnen we gewoon live gestreamd
worden. Plet is wel cult, vind ik.
Ik kan je iets over Plet
vertellen? Vertel eens wat, ja, over Plet.
Ja, nee, het is een voetballer die alles in zich had om een topper te worden. Die het niet geworden is, maar bij elke zondag schittert.
Heeft hij nog een voornaam, Plet?
Gaynor.
Plet. En komt hij uit de jeugd van?
Dat zou ik niet weten waar hij in de jeugd... Hij heeft bij best wel veel clubs gevoetbald, maar uiteindelijk...
Pelle gaan nu even zoeken.
Is het die zwarte jongen?
Ja, het is een donkere jongen. Ja,
maar die kennen. Hij is heel lang, toch?
Ja, maar dan kennen we hem wel, toch? Ja, bij Heracles en zo.
Ja, hij heeft bij verschillende clubs gezeten. Maar hij komt altijd terug bij Telstar.
En hij is een beetje lange... hij is niet extreem snel, toch?
Ik denk dat hij wel snel is geweest. Maar het is een spits, zou ik maar zeggen. Een hele goede balcontrole.
Zou het wat zijn voor Nederlands elftal?
Nou, hij is wel 35 of zo.
Oh, echt waar?
Maar die zijn we net aan doorselecteren, Frank.
Ja, nee, die kan daar niet bij. Gaynor Plet, nou... Dit is wel de headliner ook van de podcast, denk ik.
Nou, dan heeft de luisteraar ook wat huiswerk.
Kijk, oh nee, ik dacht dat het een andere was.
Gleinor.
Oh ja.
Gleinor.
Ook nog bij FC Twente. Ik zag hem in een Twente-shirt.
Nou, die is dan op...
Den Bosch, Lisse, Telstar, Heracles Almelo, Twente, Genk. Heeft ook nog in Hapoel gespeeld, Israël. Sulte Waregem, Goat Eagles, Maccabi bij Hava. En Turkije bij Alanyaspor. En toen weer terug bij Telstar.
Ik ga eens even kijken of ze nog de na-competitie kunnen halen. Kan dat?
Hey, uit de jeugd van Ajax.
Niet op... Ja, dan zouden ze... deze periode kan het misschien nog, maar...
Jij hebt het gevolg natuurlijk gisteren wel, Hugo, op de radio.
Ik heb wel gekeken. Het waren wel spannende potjes. Maar eerst zelf viel nog wel mee van beide wedstrijden. Maar de tweede helft was wel heel slecht.
Maar Pek Zwolle, die gaat nog steeds...
Telstar staat gewoon met 2-4 op de 7e plek in de tweede periode achter Willem II. Die hebben de volle winst. Willem II gaat natuurlijk ook voor zo'n plekje.
Daar zit nog Jiz Hoornwijk, toch? Jiz.
Absoluut.
Ja. Dat is best een aardig voetballertje.
Ja, die scoort heel vaak.
Oh, ze staan 9e Telstar. Dat is helemaal niet beroerd.
Nee, maar er is altijd een heimelijke angst bij Telstar dat ze echt promoveren. Want dan er wordt er alle eisen aan zo'n club gesteld en dat... zijn ze toch niet altijd helemaal klaar voor?
Nee, dat begrijp ik. Aangezien we bij de eerste divisie zijn aangekomen, is het misschien tijd om deze podcast af te ronden.
Ja.
Of nee, doe ik dan te laat denken over de eerste?
Kunnen we nog naar de tweede divisie? Want Jong Sparta.
Jong Sparta heeft gewonnen. Ja, 3-1. En staat een beetje. Wij moeten altijd Jong Volendam onder ons houden. Ik weet niet dat omdat je dan in die tweede divisie blijft.
Kan je eruit uit die tweede divisie?
Ja, naar de derde weer.
Sparta kan er wel uit, kunnen niet promoveren.
Want er kan ook heel veel toch niet degraderen uit de eerste divisie. De jonge Ajax en zo.
Volgens mij is het een gesloten competitie, de eerste divisie. Ja, dat kan niet. Er zit geen.
Maar dat kan je nooit inkopen dan ook als jong Sparta.
Maar er zijn wel spelers in de tweede divisie die meer verdienen dan de spelers in de eerste divisie.
Onder andere bijvoorbeeld de jongens van Spakenburg, toch?
Ja, hadden we het over. Ja. Ja.
En heel veel clubs willen niet naar de eerste divisie, toch? Ook vanwege allerlei regels aan stadions en. Contracten en dergelijke.
Ja. Ja, Jong Feyenoord wou het niet.
Jongens, even nog even over de literatuur. Frank, wij houden onze kop. Speelt er nog iets, mannen?
Nou,
is er nog een boek uit dat opschudding heeft gewekt? Is er nog een fitty tussen twee feministische vrouwen die ontzettende hekel aan elkaar hebben?
Heerlijke boomer ben je toch ook, Hugo? Dat je opeens het woord fitty weer bezig. Ja, nou, mag ik iets zeggen over literatuur?
Ja, dat mag. Ik
heb
benieuwd.
Gisteren De Onderwaterzwemmer uitgelezen.
Oh,
van een P.F. Tomese.
Joh.
Ja, ik kwam hem tegen in een tweedehands zaakje. En toen dacht ik, nou, even verdiepen in mijn hardgras collega.
Een tweedehands zaakje. Wat kostte het?
€6. Zie jij niks meer van terug natuurlijk.
Nee.
Nou ja, een tevreden lezer hoop
ik. Nou, een mooi boek.
En kun je uitleggen waarom? Als jij nu een literaire bespreking zou doen.
Nou, wat ik heel leuk vind, is dat je heel veel in het hoofd zit van Tin. De hoofdpersoon heet Tin. En het, ja, het is veel, veel. In de eerste, het zijn eigenlijk drie stukken van zijn leven. Het eerste stuk is een jongen en dan overlijdt zijn vader. En dat deed mij ook veel aan mijn eigen vader weer denken. Dus dat vond ik wel. Vond ik wel waardevol. Ja. En daarna verliest hij zijn vrouw. Ja, het is een vrij treurig boek. Gaan veel mensen dood. Ja. Maar verder ga ik er niet zo over vertellen, want je moet maar gewoon.
Ja, maar ik denk dat
lezen.
Jij inderdaad. De verlies van die vader speelt een hele grote rol. Dat zal jou, voor jou wel een.
Nou, dat raakte me trigger zijn. Ja, en daarna.
Dat was een jaar geleden, toch?
2 jaar geleden, nu bijna.
Oh ja, jouw vader, Thomas, een jaar geleden.
Een jaar geleden, ja.
Ja, dus dat nou ja, vond ik een mooi boek. Ik kan hem zeker aanraden. Met veel plezier gelezen. Maar het was de vraag aan jullie. Dus
nou, toch goed om even een leestip van mensen zoals jij en ik er tussendoor te doen. Ja, is toch goed? Maar mij speelt er nog iets. Het boekenbal die is alweer 2 weken
geleden. Ja, Marcel was daar de ster, hè?
Echt waar?
Ja? Roosmalen, ja. Ze hadden besloten het ditmaal helemaal volgens in de geest van de tijd aan te pakken. Heel erg wat dan woke. In rechtse kringen woke heet, gek genoeg. Hoor je in woke kringen het woord woke nooit. Dus het is
wat zeggen die dan?
Niks.
Niks. Ja. Die LHBTIQ plus, denk ik, zeggen die. Maar goed, het was heel erg, laat ik zeggen, divers programma, maar met een toch een monotone boodschap. Dat is altijd met diverse programma's. Dan er zijn veel mensen, saai. Verschillende geslachten en huidskleuren, maar het zijn toch allemaal echte mensen. Weet je wel?
Maar wat was dan?
En dat was een boodschap. En we moesten ook voor de vrijheid van meningsuiting zijn. En moesten we klappen voor Pim Lammers, een kinderboekenschrijver die door pedofiele pedojagers werd belaagd.
Ja.
Nou ja, dat hebben we allemaal keurig gedaan.
Je hebt geklapt.
Ja, wat ik wel lastig vond, want ik vond wat hij voorlas heel slecht. Maar ja, je klapt natuurlijk toch voor
uit
beleefdheid en om aan te geven dat je toch niet kinderboekenschrijvers moet achtervolgen.
Ja, en iedereen ging direct staan toen hij opkwam en applaudisseren. Dus dan moet je
ja,
is het een statement
en als je
om
dan
te
blijft
zitten.
Ja, dan word je zo'n Johan Derksen of zo, weet je wel? Van dat je het aanmoedigt dat hij het maar flink.
Maar eigenlijk was jij niet tegen, maar ook niet voor.
Nee, het was een slaapverwekkend programma. Maar het is altijd als iedereen gelijk heeft, is het slaapverwekkend.
En volstrekt humorloos.
Humorloos. Dat... En toen kwam Marcel het podium op sloffen, zoals die dat ook, met, zoals met we hem kennen van Hard Gras. En die begon dat hele programma eigenlijk te recenseren. Wat
een verfrommeld papiertje, als enige niet van de autocue.
Dus hij had meegeschreven met het programma.
Ja, en toen zei hij ook over, ja, dat zei hij, ja, het was heel fijn dat iedereen klapte voor Pim Lammers. Maar ja, hij vond het allemaal wel overdreven. Hij zei, ja, ieder land krijgt de rush die het verdient.
Wel briljant verzonnen.
Vond ik briljant verzonnen. En toen slofte hij er weer van het podium af.
Ook een ferm applaus? Want ja, eigenlijk is minder, het dan...
Ja. Ze gingen niet staan, de mensen.
Nee.
Nee, en daarna wel een beetje gemor. Ze vonden het, geloof ik, het werd toch als een dolkstoot in de rug gezien. En volgens bepaalde, zeg ik dan maar weer, woke mensen makkelijk scoren en weet ik wat. Hè. Dus het werd toch...
Jij vond het met de ster van de avond. Jij ook, Thomas?
Ja, met weinig concurrentie. En het dieptepunt was volgens mij nog daarna. Was een lied van Van Cote en de Bie. Dat ging over, de strekking was, we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal gelijk. En dat is in Van Cote en de Bie, ik ken dat fragment.
Van de positivo's.
Ja, is dat heel grappig en uiteraard ironisch.
Het is een parodie op EO en zo.
Ja,
iedereen blij.
Iedereen blij, ja.
Die hele kwinkslag, elke vorm van knipoog was nu verdwenen.
Want wie deed het dan?
Ja, een enorm koor aan kinderen. Ik wachtte steeds op de bevrijdende lach of de knipoog, maar die kwam niet. Dat vond ik toch ook wel een heel erg alarmerend teken. Dat het CPNB dit dan programmeerde als slotstuk. En toen was het bal begonnen.
En dan gebeurt het. Dan wordt er in alle achter de gordijnen genaaid.
Ja.
Op de toiletten. Waar niet, toch?
Nou, niet waar ik liep.
Nee.
Nee, normaal doet Jan Siebelink dat. Maar die was nu met zijn dochter. Dus ik hoop niet. Wat insinueer jij? Wat? Pim misschien, hè? Ja. Pim Lammers bedoel je? Ja? Nou ja, die misschien dat hij van de spanning even een klein jongetje bedoelt uit dat koor.
Oh, wat zeg jij nou?
Ik het was al aan het afronden.
Ga zonder revolutie. Veronica. Mijn god zeg, Marcel van Roosmalen.
Nee, maar het was fictie, zei Pim Lammers. Dus hij denkt nooit aan zulke dingen. Ja.
Dankjewel voor het luisteren. Afronden. Ja, dat was ik wel van plan inderdaad. Tot volgende week, dan zijn we er weer. Dan melden wij ons met de Hartgras podcast. Doei. Yes, there used to be a ballpark right here. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.